أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is een onderwerp dat toegespitst is op de mensen, op de moslims die de keuze hebben gemaakt om zich meer te richten op hun geloof. Hun geloof meer tot uitvoer te brengen. En de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala meer na te komen. En dit is een keuze en een initiatief van de moslim die te prijzen is. Het is een eervolle beslissing en het is een beslissing van een ongekende waarde. Deze beslissing, als de moslim deze tot uitvoer weet te brengen, dan kan hij zichzelf tot de gelukkige rekenen. In dunya en in akhira. In het wereldse en in het hiernamaals. Waarom? Iemand die het geloof op nummer 1 heeft gezet en alles daaraan ondergeschikt heeft gelaten, zoals de wereldse zaken, zijn werk, zijn bezittingen. Hij kan door elke soort van beproeving getroffen worden door Allah subhanahu wa ta'ala en hij weet zijn rust daarin te vinden. Hij weet zijn tevredenheid daarin te vinden. Omdat hij weet dat alles wat hem overkomt door Allah subhanahu wa ta'ala bepaald is. En dat hij, hoe hij zijn best daar ook voor doet, daar niks aan kan doen. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets wil dat gebeurt, dan zal het gebeuren. En dat is voor hem geen moeite. En wij, als wij zeggen, ik geloof. Denk dan niet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou met rust zal laten. En dat hij jouw bewering zomaar zal laten gaan. Zonder jou te beproeven. Zonder daadwerkelijk jou de kans te laten geven om te laten zien dat jij werkelijk gelooft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Dachten de mensen dat zij met rust gelaten zouden worden als zij zeggen wij geloven. En dat zij niet op de proef gesteld zullen worden. Allah geeft al een waarschuwing. Al een aankondiging. Beweer jij dat je gelooft? Wacht de beproevingen maar af. Die jou zullen overkomen. Allah zal jou testen. Allah zal kijken of jij de waarheid spreekt. Niet dat hij nog niet weet of jij liegt of niet. Tuurlijk niet. Allah weet precies wat er gaat gebeuren. Maar het is om jou te laten zien of jij daadwerkelijk geduld hebt of niet, zodat wanneer jij op jouw al-qiyama voor Allah subhanahu wa ta'ala komt te staan en hij gaat refereren naar wat jij gedaan hebt in het wereldse leven, dat die daden op het moment dat jij beproefd werd als getuige gaan optreden tegen jou of voor jou. Dat is de reden waarom Allah subhanahu wa ta'ala ons zal beproeven. En de moslim die de keuze maakt om zijn geloof op nummer 1 te zetten. En te beginnen met praktiseren zoals ze dat noemen. Zijn geloof meer tot uitvoer zal brengen. Hij streeft hierbij naar het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Opdat hij uiteindelijk plaats kan nemen in het paradijs. En het is niet niks om te beweren dat je een gelovige bent. Er komt verantwoordelijkheid bij en je zult beproefd worden. En het is aan jou om jezelf te bewijzen tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En om te bewijzen dat jij het waard bent om een ware gelovige genoemd te worden. En het is ook aan jou om te bewijzen hoe sterk jij je vasthoudt, je vastklampt aan Allah subhanahu wa ta'ala. En zodra jij de keuze hebt gemaakt en te gaan praktiseren. En men ziet dat aan jou. Je gaat een baard kweken. Je begint het gebed te voeren, uit te voeren. Je begint de Koran te leren en te lezen. En de mensen om jou heen kenden jou voorheen niet op die manier. En ze beginnen jou te testen. Waarom doe je dit? Behoor je nu ineens tot die extremisten? Dat zijn de eerste kleine testjes die al beginnen te komen. Mensen die om jou heen jouw geloof op de proef gaan stellen. En jou af en toe zelfs voor schut zetten. Voor de gek houden. Omdat jij hebt gekozen jouw geloof serieus te nemen. Maar trek je niks aan van dit soort mensen. Dit is de beginfase. Als je die beproeving al niet aan kan, dan kan je de rest vergeten, zeg je nu al. Iedereen die besluit om het geloof te beginnen te praktiseren, die zal dit meemaken. En als hij dat weet voor te zetten, dan zullen er in de toekomst nog zwaardere beproevingen komen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen enkele profeet of een vrome persoon niet met rust gelaten. Iedereen die zei te geloven, werd beproefd. En de profeten op het zwaarst. De profeten, vrede zij met hun allen, werden op de zwaarste manieren beproefd. Door Allah subhanahu wa ta'ala. En we kennen de verhalen die in de Koran staan. We kennen het verhaal van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ons profeet. Hij werd bespuugd, gestenigd, weggejaagd uit de stad waar hij woonde. Is dat geen beproeving? Tot bloedens aan toe moest hij weggaan. En hij keek achterom toen hij Mekka verliet. Maar helaas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was genoodzaakt om zijn stad te verlaten. Het allereerste waar je mee moet beginnen als je zegt je geloof te willen uitvoeren, is het opdoen van kennis. De islam is een geloof van praktijk, van uitvoer. Wij kennen van de islam dat die bestaat uit 5 pilaren. De shahada, het gebed, het vasten, de zakat en de hajj. Al die 5 vormen zijn fysieke daden die je met je lichaam moet uitvoeren. De shahada spreek je uit met je mond. Het gebed doe je met je hele lichaam. Het vasten doe je ook met je hele lichaam. Als je vast, luister je niet naar vulgaire dingen. Dan spreek je ook geen vulgaire dingen uit. Je eet en je drinkt niet en je kijkt ook niet naar verboden zaken. Je hele lichaam is aan het vasten. Je doet mensen geen onrecht aan. Je gaat ze niet slaan of bestelen. Wat buiten het vasten natuurlijk al verboden is. Dus het vasten is ook een fysieke daad. En dan de zakat. Die geef je ook fysiek uit. Van jouw bezittingen. En de hajj is een en al fysiek. Daarom ook het advies aan de jongeren om op hajj te gaan. En voor de ouderen, die moeten al klaar zijn met hajj. Want als je jong bent en sterk, is het makkelijker om die zware pelgrimstocht af te leggen. Als je jong bent. Als je oud bent, wordt het moeilijker. Dus het leren over het geloof is het belangrijkste. De islam is een geloof van praktijk. En een van de eerste dingen die je moet leren is het gebed. Het gebed is de belangrijkste vorm van aanbidding. En daarom komt hij ook als tweede. Zodra jij de shahada hebt uitgesproken, ben jij moslim. De volgende pilaar, de verplichting van die pilaar die op jou rust, is het gebed. Zo belangrijk is het gebed. En als je weet hoe belangrijk het gebed is. Als je weet dat het gebed de eerste daad is die op jouw qiyamah aan jou gevraagd wordt. Heb jij die verricht of niet? Dat bewijst al hoe belangrijk het gebed is. En zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft aangegeven. Als het gebed goed is, op jouw qiyamah goed beoordeeld wordt. Dan zal de rest van je daden ook goed zijn. Is dat niet het geval? Hou jezelf vast voor wat komen gaat. Dus het gebed is ontzettend belangrijk. Een ander advies wat ik jullie wil meegeven, direct nadat je bent begonnen met het uitvoeren van je geloof, is het reciteren van de Koran. En als je de Arabische taal nog niet kan, je kan nog niet Arabisch lezen, leer de taal dan. Op zijn minst zodat je de Koran kan lezen. Daarna kun je verder studeren om de Koran ook te begrijpen. De Koran, er is nedergezonden om daar lering uit te trekken. Er zitten verhalen in de Koran van profeten, van vrome personen, waar wij als moslims nu baat uit kunnen halen. Onze vruchten uit kunnen halen. Leringen kunnen trekken. Van datgene wat die mensen hebben meegemaakt in het verleden. Zodat wij niet in diezelfde beproevingen zullen vallen. En als wij in diezelfde beproevingen vallen, dat wij weten hoe we moeten handelen. Dus reciteer en overpeins de Koran. En het reciteren van de Koran heeft ook een grote impact op het hart. En met name wanneer je erbij nadenkt wat je leest. Als je begrijpt wat je leest en jij nadenkt wat erover staat. En de uitleg ervan in de boeken opzoekt of in de lessen volgt. Dan zal de Koran voor jou meer waarde hebben dan alleen maar teksten en verhalen. De Koran is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala, daar zitten geen onnodige woorden bij. Ieder woord die in de Koran geopenbaard is, heeft een betekenis. Heeft een reden waarom dat woord op die plek staat. En als je de tafsir, de uitleg van de versen erbij haalt. En de uitleggen, de lappe tekst die de geleerden hebben gewijd aan één aya. Dan zie je hoeveel informatie er achter één aya zit. En wij lezen ze op alsof het bijna niks is in onze gebeden. In onze qira'a, in onze recitatie. Maar achter die woorden zitten ontzettend veel betekenissen. Dus zodra jij dat begint te weten. En zodra jij begint te weten dat het gebed een belangrijke daad van aanbidding is. Dan zul je ook meer waarde hechten aan die aanbiddingen. En zul je die met meer aandacht verrichten. Met meer kennis. Met weet en besef wat je doet. Je moet dus beginnen te leren over jouw geloof. En jouw leven moet niet meer zo zijn zoals hiervoor. Toen je nog niet praktiseerde. Onwetend. Duister. Doelloos. Je wist niet waar je naartoe ging. Je leefde van dag tot dag. Van vrijdag op vrijdag. Om bijvoorbeeld weer uit te gaan. Met je vrienden. Tot diep in de nacht. En de volgende dag vol spijt in je bed liggen. Wat heb ik nou bereikt? Wat heb ik nu gedaan? Wat als jou op zo'n moment dat jij in zonde bent. Dat jij in overtreding bent. Wetende dat Allah subhanahu wa ta'ala dit jou verboden heeft. En jij komt te sterven op dat moment. Wat dan? En je weet dat de mensen op jouw al-qiyama worden opgewekt in de toestand zoals zij overleden. Dus wat dan als jij in de toestand wordt gewekt terwijl jij alcohol aan het drinken was. In de discotheken. Dansend met vreemde vrouwen. En jij op jouw al-qiyama op diezelfde manier wordt opgewekt. En iedereen om jou heen ziet jou. Wat een schaamte. Schaamte zal jou overmannen. Dus als jij weet dat dit jou zal overkomen. Dan zul je je afstand houden van die zondes. Je weet, er is een ieder moment op de dag kan ik doodgaan. En als jij weet dat jij op het moment dat jij wilt gaan zondigen. Je bent nu een stap aan het zetten richting een zonde. Of je nu alleen bent op je kamer of niet. Of ergens in een grote gemeenschap. En jij kijkt, jij denkt, ik ga nu een zonde begaan. Ik weet het. Ik weet dat Allah subhanahu wa ta'ala deze glas alcohol voor mij verboden had. En je brengt het naar je mond. Dat besef. De eerste keer doet het pijn in je hart. Maar je wilt jezelf bewijzen voor je vrienden. Later als die zondes gewoon worden voor jou en in jouw ogen klein worden. Ja, is normaal, ik heb het zo vaak gedaan. Denk dan niet aan hoe klein de zonde is in jouw ogen. Maar denk aan de grootheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Tegenover wie jij zondigt. Allah subhanahu wa ta'ala is akbar. Wij zeggen het dagelijks. Allahu akbar. Wist je dat deze hele wereld. In verhouding met de eerste hemel waar die in zit. Zo klein is als een ringetje in een hele woestijn. Wist je dat? Een klein ringetje. In een hele woestijn. Hoe klein is dat? Hoe klein is de dunya dan? Hoe klein is de wereld? Hoe klein zijn wij? En wist je dat de eerste hemel een ringetje in een woestijn is ten opzichte van de tweede hemel? En de derde hemel daar ook weer. Vierde, vijfde, zesde, zevende hemel. En dat de zevende hemel als een ringetje in een woestijn is ten opzichte van de kursie van Allah subhanahu wa ta'ala. En wist je dat de kursie van Allah subhanahu wa ta'ala als een ringetje in een woestijn is ten opzichte van de ars van Allah subhanahu wa ta'ala? En wist je dat Allah subhanahu wa ta'ala groter was dan zijn hele schepping bij elkaar? Hoe groot is Allah dan? En hoe durf je dan zo te zondigen tegenover hem? Dit is het probleem van de moslims tegenwoordig. Zij kennen Allah niet. Zij vrezen Allah niet. Als je Allah kent, als je zijn boek had gelezen, zijn woord dat direct uitgesproken is richting Jibril, en Jibril heeft dat weer aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gegeven, dan zul je veel meer waarde hechten aan de Koran. Veel meer vrees kennen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En veel banger zijn om een zonde te plegen. En je moet best weten, beste broer en zuster, dat dit leven maar tijdelijk is. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft het ook aangegeven. Het leven is iets alsof je een reiziger bent, even rust onder een schaduw van een boom. En daarna weer verder trekt. Dit leven is hier tijdelijk. We zitten hier maar wat, 65 jaar, 70 jaar. En dan gaan we verder. We worden begraven door onze nabestaanden en wij gaan naar Al-Akhira. Dit leven stelt niks voor. Al-Akhira is voor eeuwig. Wat is eeuwig ten opzichte van 65 jaar? 65 jaar is niks. Een ander advies dat ik degene wil geven die beginnen te praktiseren, is dat je Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig dua moet doen. Smeekbedes moet verrichten richting Allah subhanahu wa ta'ala om jou te helpen in dit proces, in dit traject van leren, studeren en praktiseren. Vraag Allah om geduld en standvastigheid, want Hij heeft jou begunstigd met deze eer, dat Hij bij jou het besef aanwakkert om te gaan praktiseren. Want niet iedereen heeft dat. We zien mensen op straat, terwijl wij niet weten dat zij moslim zijn. Terwijl wij niet weten, van buitenaf kunnen zien dat het moslim zijn. Moeten wij hun groeten met salam of niet? Wij twijfelen zelf soms aan het uiterlijk van onze medebroeders. En zusters ook onderling, moet ik salam geven of niet? Ik weet het niet. En dat is jammer. Terwijl je van iemand van zijn uiterlijk eigenlijk zou moeten kunnen zien, dat is een moslim. Er komt een moslim mijn kant op, ik ga hem de salam geven. Het probleem is tegenwoordig, we kunnen dat niet altijd. Omdat we het niet weten. Vervolgens, beste broeders en zusters, moet je kennis opdoen. Allereerst over Allah subhanahu wa ta'ala. Weten dat Hij de schepper is van alles. Alles wat jij om je heen ziet, heeft Hij gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jouw kinderen gemaakt. Wij hebben daar zelf geen enkele invloed op. Dus wetende dat Allah subhanahu wa ta'ala over alles en nog wat gaat. En wetende dat Hij jou van rizq voorziet, van proviant voorziet, jouw eten, jouw drinken. Dat heb je niet zelf in de hand. Jouw rizq is al vastgesteld door Allah subhanahu wa ta'ala. Het staat vast wat jij krijgt in dit leven. Krijg je weinig, krijg je veel. Het enige wat jij moet doen is ervoor zorgen dat je eraan komt. Soms wil je meer en krijg je minder. Kan je niks aan doen, is maktoub, is opgeschreven. Kun je niks aan doen, heb je geen invloed op. Maar dat betekent dus niet dat je niks moet doen en maar moet wachten tot je rizq jouw kant op komt. Dus, beste broeders en zusters, leer Allah subhanahu wa ta'ala kennen, zodat je meer ook van hem gaat houden. Allah subhanahu wa ta'ala is de enige persoon dat wanneer jij je toevlucht zoekt bij hem, tegen zijn bestraffing, dat je bang bent voor zijn bestraffing, hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je van hem gaat houden en hoe meer jij je toevlucht zal zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus leer Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Jouw schepper, jouw Heer. En parallel aan de kennis die jij opdoet, moet je dus ook kennis opdoen over het gebed. Het gebed is ontzettend belangrijk nogmaals. Dit is de grootste vorm van aanbidding. En het is zelfs zo belangrijk dat het gebed, de verplichting van het gebed, niet komt te vervallen wanneer je reiziger bent, wanneer je ziek bent, of zelfs wanneer je in oorlog bent. En de vijand is aan de andere linie. De vijand staat tegenover jou. De dood kun je zo tegemoet komen. Zelfs dan nog ben je verplicht om te bidden. De sahaba, de metgezellen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hebben dat ook gedaan. Hè? Ze hebben elkaar afgewisseld in het gebed. Zodat ze de vijand ondertussen in de gaten konden houden. Dus, beste broeders en zusters, het gebed is ontzettend belangrijk. En wat ik daarbij ook wil vermelden, wat heel veel mensen kennelijk niet goed in de oren hebben geknoopt, is dat de gebeden op vastgestelde tijdstippen zijn voorgeschreven. Het gebed moet in zijn tijd verricht worden. Dus, als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, surat al-Nisa. Waarlijk, het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijdstippen voorgeschreven. Dan betekent dat dat de gebeden in hun tijden verricht moeten worden. En die tijden zijn voorgeschreven door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer Fajr in is en wanneer het afgelopen is. Zelfde met Dhuhr, Asr, Maghrib en Isha. Alle gebeden hebben hun vastgestelde tijdstippen. En weet ook hoe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het gebed heeft verricht. En we kunnen niet allemaal een eigen manier van bidden verzinnen. Ons voorbeeld is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus we bidden zoals hij heeft gebeden. Zoals hij ook ons de opdracht heeft gegeven. Sallu kamaro aytumuni usalli. Bid zoals jullie mij hebben zien bidden. Nou, hoe kunnen we zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bidden terwijl wij hem niet meer zien? Terwijl hij niet meer in ons midden is. Nou, dat kunnen we alhamdulillah leren in de boeken van het fiqh. Die door de geleerden geschreven zijn. Die zij gebaseerd hebben op de uitspraken van de metgezellen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die hem wel hebben zien bidden. En die die beschrijvingen hebben vastgelegd. Tot in detail is het gebed van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uitgelegd. Welke richting zijn tenen opstonden. Zijn handen. Zijn gezicht. Hoe de sujud is. Hoe hij zat tussen de sajdatein. De twee sujuds. Alles is puntsgewijs uitgelegd, tot in de kleinste detail. En wat je in elke houding moet zeggen. Dus vrees daar niet voor en leer het. En het belang van het gebed kan niet vaak genoeg benadrukt worden. En het zou dus ook al, zoals ik zei, in feite genoeg moeten zijn om te weten dat het gebed het eerste is waarnaar gevraagd wordt op Yawm al-Qiyamah. Als jij voor Allah subhanahu wa ta'ala komt te staan en jij jouw daden moet verantwoorden tegenover hem. En het gebed is ook een bescherming voor jou. Het gebed beschermt jou van het kwaad en de gruweldaad. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dus bid en jij zult jezelf ook veiliggesteld voelen. En met het praktiseren. Hè, je bent jezelf ondertussen aan het dingen aan het aanleren over het geloof. En ook meteen in, tot uitvoer aan het brengen. Hiermee gaat ook een goed gedrag gepaard. Goed gedrag is zo belangrijk. Als men een moslim op straat ziet. En hij heeft het gedrag van een straatschoffie. Een straatjongen. Ja, dan trekt hij mensen ook niet aan tot het geloof. Dan wordt het geloof iets verschrikkelijks. Dan denk je, ah, kijk, hij is moslim, duidelijk. Maar kijk hoe hij zich gedraagt. De islam zal het hem dat wel voorschrijven. Zo gaan de mensen denken. Die niet weten over de islam. En dat is een hele slechte vorm van da'wa, van het uitdragen van de islamitische boodschap. Een moslim, die is zachtmoedig, die is aardig. En iets waar zachtmoedigheid in wordt gestopt, wordt mooi, wordt fraai, wordt aantrekkelijk om naar te kijken. Maar iets waar zachtmoedigheid uit is gehaald, wordt lelijk en onaantrekkelijk. En mensen voelen zich daar niet toe aangetrokken en willen daar dan ook niks van hebben. Ook geduld moeten we onszelf aanleren. Geduld is een schone zaak. Ook binnen de islam. En die wordt ook voorgeschreven. Een praktiserende moslim. Die moet de eigenschap hebben. Of tenminste de eigenschap aanleren van geduld. Kijk bijvoorbeeld naar het geduld van profeet Ayyub. Alayhi salam. Profeet Ayyub was het boegbeeld van sabr. Profeet Ayyub had alles van Allah gekregen. Hij had heel veel bezitting, hij was ontzettend rijk. Hij had veel kinderen. Hij had gezondheid. Een goed uiterlijk. Hij had een vrome vrouw. Noem het maar op. Alles wat je kon bedenken, dat had Ayyub alayhi salam in zijn leven. En hij had zelfs mensen die voor hem werkten. Voor een hele lange periode in zijn leven heeft Allah hem begunstigd, maar tegelijkertijd ook beproefd met heel veel bezittingen. Het hebben van veel bezittingen is niet alleen een ni'ma, is niet alleen een genieting. Het is ook een beproeving. Hoe ga je ermee om? Ga je het verkwanselen? Ga je het verspillen? Of ga je het goed besteden? Een mooi uiterlijk is ook een beproeving. Doe je dat om het andere geslacht aan te trekken? Om mensen te versieren? Of doe je dat om juist om te bedekken en alleen te bewaren voor jouw huwelijkspartner? Hoe ga jij daarmee om? Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala van jou wil zien. En Ayyub alayhi salam, die had dus alle beelden van deze wereld, alle bezittingen die je maar kon bedenken, die had hij. Voor een hele lange periode, jarenlang. Toen Allah subhanahu wa ta'ala opeens besloot om alles van hem weg te nemen. Eén voor één gingen zijn bezittingen weg. Eén voor één gingen zijn kinderen van hem weg. En hij verloor de ene ni'ma na de andere. En hij werd ontzettend ziek. Hij werd zo ziek dat hij zijn lichaam niet meer kon bewegen. Het enige wat hij nog kon doen was praten. En zijn vrouw, die zoveel geduld met hem moest hebben, die ook alles zag verliezen om haar heen, terwijl ze zoveel luxe gewend was. Die vroeg op een dag aan hem: "Ja, Ayub, hoe kan je zoveel geduld hebben, terwijl dit en dit en dit allemaal van jou ontnomen is?" Een profeet van Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe kan hij jou dit aandoen? Je bent een profeet. Waarop Ayub alayhi salam zei. En hij kon niks. Hij kon niet bewegen. Hij kon alleen praten. Hij zei tegen haar: "Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij zoveel jaren met zoveel ni'ma's voorzien. Is het dan niet voor mij gepast dat ik net zo lang geduldig zal zijn met deze beproevingen die hij mij gegeven heeft?" Ayub alayhi salam. Een voorbeeld voor ons allen. Een voorbeeld van geduld. En het was zijn vrouw zo zwaar geworden, dat ook zij zelfs hem verliet. En Ayub bleef alleen over. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala het uiteindelijk genoeg vond om hem te beproeven. En hem zijn gezondheid weer teruggaf. En zijn schoonheid. En zijn aantrekkelijkheid. En hij weer op een dag de straten opging. En hij zijn vrouw tegenkwam. Maar zij herkende hem niet meer. Totdat zij zei: "Ik ben ooit eens getrouwd geweest met een man die Ayub heette. En u lijkt op hem." Waarop hij zei: "Ik ben Ayub." "Ja, maar dat kan niet. Je ziet er anders uit dan toen." Ze zegt: "Nee, ik ben Ayub en jij bent die en die." En hij noemde haar naam. Dus hij bewees dat zij zijn vrouw was geweest ooit. Kijk wat een beproeving. Alles was hem ontnomen. En hij bleef geduldig ten tijde van ziekte en armoede. En niemand die voor hem zorgde. Een ander aspect van goed gedrag wat de moslim zich ook eigen moet maken, is dat hij goed gedrag moet vertonen tegenover zijn ouders. Jouw ouders zijn de belangrijkste mensen in jouw leven. Jouw moeder heeft jou 9 maanden lang in zwakheid op zwakheid gedragen. En jou verzorgd. En jou gevoed. En jou gekleed. Dus jouw moeder heeft recht op jouw respect. En jouw goede behandeling. Allah subhanahu wa ta'ala zegt het ook in meerdere plaatsen in de Koran. Bijvoorbeeld in Surat al-Ankabut: "Wawassayna al-insana biwalidayhi husna." En in Surat al-An'am: "Wabilwalidayhi ihsana." En wij hebben de mens opgedragen goed tegenover de ouders te zijn. En wees goed voor jullie ouders. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, die zegt het ook en die benadrukt het ook. En het is zelfs in een ayah genoemd direct na het plegen van shirk. En we weten dat shirk, het aanbidden van iemand anders dan Allah subhanahu wa ta'ala, de grootste zonde is. En daarna heeft Allah subhanahu wa ta'ala genoemd het slecht zijn tegenover je ouders. Dus die is als tweede zonde genoemd in dezelfde aya. Dus zo groot is de zonde om ongehoorzaam te zijn tegenover je ouders en hun slecht te behandelen. Ook Abu Huraira, de metgezel van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zei dat de profeet zei: "Hij is gedoemd, hij is gedoemd, hij is gedoemd." En er werd gezegd: "Wie, ja Rasulullah?" En hij zei: "De persoon wiens ouders of één van hen de ouderdom bereikt in zijn aanwezigheid, maar hij niet het paradijs ingaat door hun goed te behandelen natuurlijk." Dus de reden om een reden om het paradijs in te gaan is het goed behandelen van de ouders. Vooral op oude leeftijd. Tot slot wil ik afsluiten met een advies van Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Die de jongeren, of de moslims überhaupt, hoe oud je ook bent, maakt niet uit. De mensen die hebben besloten hun leven in te richten volgens de islamitische richtlijnen. En ik zal zijn woorden voorlezen. Die vertaald zijn uiteraard in het Nederlands. "Mijn advies richting de jongeren die op het punt staan het rechte pad te gaan bewandelen, is allereerst dat zij Allah subhanahu wa ta'ala onophoudelijk vragen om hun met standvastigheid te begunstigen. Ten tweede dienen zij het reciteren van de Koran te vermeerderen en deze tegelijkertijd ook te overpeinzen, dus nadenken over wat er in de Koran staat. Dit omdat het reciteren van de Koran een grote impact heeft op het hart, met name wanneer dit gepaard gaat met het overpeinzen ervan. Als derde dient het gehoorzamen van Allah hartstochtelijk te worden voortgezet, dus met volle inzet. Men dient hierin niet te verslappen of gemakzuchtig te worden. Het is ons bekend dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam toevlucht zocht bij Allah tegen onmacht en gemakzucht. Dus denk niet te licht over het praktiseren en vertrouw altijd al op Allah subhanahu wa ta'ala en blijf gemotiveerd." En het gemotiveerd blijven, even tussen haakjes, dat kan alleen middels kennis. Als jij kennis hebt van de zaken, Als jij weet wat je doet, als je weet wat je zegt in jouw gebed, is jouw gebed al veel lekkerder om te doen. Je zal er ook veel meer van kunnen genieten en het gebed niet als een last zien, wat vaak het geval is. Als vierde dient hij gedreven op zoek te gaan naar gezelschap van vrome mensen en ver te blijven van slecht gezelschap. Ten vijfde adviseer ik hun dat wanneer de gedachte de hoop is ver te zoeken, hè, dus dat je je hoop begint te verliezen, dat je op dat moment jezelf moet berispen. Jezelf even wakker moet schudden. En je moet onverzettelijk standvastig blijven. Wetende dat het paradijs omgeven is door lasten en de hel omgeven is door lusten. De hel is makkelijk te bereiken. Als jij alle lusten maar achterna gaat, de hel is jouw eindbestemming. Maar als jij jouw lusten weet te bedwingen en weet te bevredigen binnen de perken die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gesteld. En dat is een last. En als jij weet om alle andere dingen die verboden zijn, je daarvan te onthouden. En soms is de verleiding groot om toch te zondigen. Dat zijn de dingen die het paradijs omringen. En het paradijs is moeilijk te bereiken. Toen Jibril alayhi salam zag dat de hel omgeven was door lusten en het paradijs door lasten, en hij zag de lasten om het paradijs heen, ging hij terug naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, ik ben ervan overtuigd dat niemand het paradijs in gaat. Jibril alayhi salam. De opperengel. En hij had zijn hoop verloren dat de mensen nog het paradijs in zouden gaan. Toen hij zag wat er om het paradijs heen was. Aan lasten. Subhanallah. En als zesde dient hij op afstand te blijven van slechte mensen. Zelfs als dit slaat op oude vrienden. Heel belangrijk, omdat jouw vrienden jou altijd proberen te trekken naar je oude gewoontes. En zolang jij met die vrienden omgaat, zullen ze dat blijven doen. Omdat slechte vrienden, zegt de sheikh, een effect op hem hebben. Vandaar dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook heeft gezegd, het voorbeeld van een slechte vriend is als dat van een ijzersmid. Of hij verbrandt jouw kleding, of hij laat een akelige geur op jou achter. Een ijzersmid die bezig is met het bewerken van ijzer. En de vonken spatten er vanaf. En als die vonken jouw kleding aanraken, worden jouw kleren verschroeid, verbrand. En de werkplaats van een ijzersmid stinkt. Dus als jij bij hem in de buurt bent, zul je die geur ook meedragen. Zul je die geur van hem ook meedragen. En dit is het advies van Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. En daarmee wil ik ook afsluiten en jullie bedanken voor jullie aandacht. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.